Oké, hartelijk welkom allemaal. Ik stel voor dat we zo meteen beginnen met een meditatie. Dan zal ik na de meditatie wat vertellen. Eigenlijk waar ik het over ga hebben is een soort van levensvisie. Eigenlijk een visie op het leven die je niet zo vaak tegenkomt. En waarvan ik hoop dat jullie hem interessant vinden. Daarna, na de lezing, is er een pauze en daarna hebben we dan ruimte om vragen te stellen, discussies te voeren of ga zo maar door. Dus dat is de opbouw van vanavond. Goed, dus ik stel voor dat we beginnen met de meditatie en ik stel dan voor dat we dat doen met de ogen gesloten. En als je dat lastig vindt, dan kijk je gewoon een beetje naar de grond of zo, hoe je dat ook vindt. Zo gauw je je ogen sluit, dan ga je eigenlijk als vanzelf voelen hoe je erbij zit. En zoals ik ongetwijfeld vanavond nog wel op terug zal komen, is als het gaat over de realisatie van fundamentele goedheid, dan gaat het primair toch om in vrede te kunnen zijn met jezelf. Je lekker in je vel voelen zitten. Een beetje blij kunnen zijn met het leven dat je gekregen hebt. En de oefening daarvoor is meditatie. En meditatie is eigenlijk ook een vorm van zelfconfrontatie. In de zin van dat je door meditatie de confrontatie met jezelf aangaat, jezelf tegenkomt op een voelend niveau. Dus kijk maar eens hoe het is om je voeten te voelen. En je voeten te voelen op de grond. En de kunst is om je voeten de ruimte te geven. Ze te laten zijn hoe ze zijn. En stel dat ze op een of andere manier een beetje lastig zijn. Dus je schoenen knellen een beetje. Of ze zijn een beetje warm. Of wat er ook met je voeten aan de hand is. De kunst is dan om ook dat maar te laten bestaan. Maar we zijn bij de zijnsoriëntatie georiënteerd op zijn, op dat wat er is, wat er zich voordoet. Dus we doen het op een bepaalde manier met wat er komt. En kijk dan hoe het is om contact te maken met je onderbenen. Om je onderbenen en je voeten aandacht te geven. Aandacht heeft een verzorgende werking. En je voelt je knieën en je bovenbenen. En kijk hoe het is om jezelf te voelen zitten op je stoel. En stel dat die stoel bijvoorbeeld een beetje hard voelt. Kijk eens hoe het is om met je aandacht daar juist naartoe te gaan in plaats van het niet te voelen, het vermijden om te voelen. Kijk hoe het is om van daaruit je onderrug te voelen, je buik en je hele onderlichaam. En voel van daaruit je middenrif en je middenrug. Voel je bovenrug en je borst. En voel hoe het voor je is om op deze manier aandacht aan jezelf te geven. Een beetje geluk ga je jezelf beter voelen. Ontstaat er wat meer rust. En voel dan je schouders en je bovenarmen. Voel je ellebogen en je onderarmen. Polsen en je handen. Voel op die manier je armen. Je armen kun je op een bepaalde manier beschouwen als de vleugels van je hart. Voel van daaruit je nek en je schedel, je achterhoofd en je schedel. En voel je voorhoofd. Voel heel zorgvuldig het gebied van je ogen. Dus om te beginnen het gebied van je wenkbrauwen. Voel het effect ervan als je zo even met je aandacht bij je wenkbrauwen blijft. En je voelt je bovenste oogleden. Onderste oogleden. En dan kijk je door je ogen, terwijl je ogen dicht zijn. Voel de rest van je gezicht, je wangen, je lippen, je mond en je hele hoofd. En je hele lichaam. Voel dan ook de ruimte om je heen. En laat je lichaamsgrenzen een beetje oplossen. misschien geeft dat de ervaring van zijn. Dat er even niks hoeft. Dat je even vrijgesteld bent. En het gevoel dat het goed is. Fundamentele goedheid lijkt op een bepaalde manier heel ver weg. Maar op een andere manier is het eigenlijk heel dichtbij. Als het niet op een bepaald niveau goed zou zijn, zou je 's avonds niet in slaap vallen. Zoals dat soms gebeurt, dat je niet in slaap valt. En ik stel voor dan deze meditatie af te sluiten met een buiging voor jezelf, voor wie jij eigenlijk bent. Als het instrument, als iets wat instrument kan zijn van die fundamentele goedheid. En dat doen we hier altijd door de handen samen te vouwen voor de borst. Heel rustig je kin naar je borst te brengen. En vervolgens je hoofd in de richting van je knieën te brengen. Ja, zijnsoriëntatie gaat eigenlijk heel erg over die goedheid, over die fundamentele goedheid. Over de mogelijkheid om in vrede te zijn met jezelf. En van daaruit eigenlijk in vrede met de wereld. Dat is eigenlijk een heel belangrijk uitgangspunt. En daar speelt bijvoorbeeld meditatie. En eigenlijk is dit een... Het is natuurlijk wel een beetje andere meditatie dan gebruikelijk. Dus met name een lichaamsgerichte meditatie die wij veel doen. Maar het speelt daar een belangrijke rol in. Omdat, zeg maar, meditatie, ja, dus dat wat ik al zei, en zoek je de confrontatie op eigenlijk met jezelf. En zeg maar, de belangrijkste voorwaarde voor geluk is dat je met jezelf door één deur kunt. De belangrijkste reden voor ongeluk is dat je niet met jezelf door één deur komt. Dus als mensen het moeilijk hebben om een of andere reden, als jij het moeilijk hebt op een of andere manier, dan is dat altijd de moeilijkheid die je bij jezelf ervaart. Dat kan wel een moeilijkheid zijn die je hebt met de buitenwereld, maar die buitenwereld veroorzaakt dan iets in jou. Je wordt bang of je wordt boos of je wordt verdrietig of ga zo maar door. Die buitenwereld veroorzaakt gevoelens in jou waar jij het moeilijk mee hebt. Dus dit is eigenlijk al een heel belangrijk principe. Kun je dit een beetje voorstellen wat ik nu zeg? Eigenlijk is het zo dat iedere moeilijkheid die je op je pad krijgt, moeilijk is omdat die op een of andere manier moeilijke gevoelens in jouzelf veroorzaakt. Wanneer je dus in staat bent om ik noem het nu maar even, die gevoelens te neutraliseren, ben je minder afhankelijk van hoe de buitenwereld verschijnt aan jou. Ben je een vrijer mens? Ben je langer in staat, beter in staat om bijvoorbeeld constructief te blijven? Wat een van de grote verlangens is eigenlijk van ieder mens. Op de keper beschouwd. Is het makkelijker mogelijk om van betekenis te zijn? Goed. Laten we beginnen met de eerste fase van ons leven. Als ik zeg dat we op een of andere manier voortkomen uit de fundamentele goedheid, dan is dat waarschijnlijk voor de meeste van jullie niet helemaal nieuw, want dat is niet de enige die dat zeggen. Het klinkt alleen een beetje zweverig op een bepaalde manier en ik zal proberen dat iets concreter te maken, dus waarop ik dat eigenlijk baseer, waarom dat wat mij betreft een objectief gegeven is. En dat heeft, hoe je dat eigenlijk kunt vaststellen, is vooral, zoals iemand als ik, die vaak lang met mensen werkt, mensen lang begeleidt, en dan blijkt eigenlijk dat ieder mens, dat is eigenlijk de realiteit van het menselijk bestaan, als kind dingen heeft meegemaakt die hij moeilijk heeft gevonden, lastig heeft gevonden. En dus als je daar dan over nadenkt, wat daar eigenlijk bijzonder aan is, is dat je zou kunnen zeggen, als het gaat over pijnlijke ervaringen die je hebt gehad als kind, betekent eigenlijk altijd dat de wereld dus anders was, zou kunnen zeggen, dan je had gedacht. Had je gehoopt, of had je wat je had verwacht. Niet in de zin van dat een baby of zo een soort helder heeft voor hoe die behandeld hoort te worden. Hoeveel stukjes Lego die hoort te krijgen, of gaan ze maar door. Maar wel een baby, en dat is wetenschappelijk vastgesteld, heeft een buitengewoon gevoelig voor de manier waarop die bejegend wordt, de manier waarop die benaderd wordt. En dat kan dus kloppen en dat kan niet kloppen. Dat kan aansluiten en dat kan niet aansluiten. En in zekere zin is het zo dat je hele leven lang pijnlijke ervaringen die je oploopt, ja, dat zijn eigenlijk ervaringen die voor jouw gevoel niet kloppen, waar eigenlijk iets misgaat. Je zou kunnen zeggen, we hebben eigenlijk op een fundamenteel niveau eigenlijk allemaal een gevoel van hoe het hoort. En hoe het hoort is niet een kwestie van met mes en vork eten en dat soort dingen, maar eigenlijk hoe je bedoeld bent eigenlijk om benaderd te worden. En daar schuurt het, daar wringt het op een bepaalde manier. Eigenlijk per definitie. In mijn werk komt het wel eens voor dat mensen werkelijk denken dat dat bij hun niet het geval is. Maar vroeg of laat komen de meeste mensen toch tot de conclusie komen dat het ook bij hen zo was. En dat het eigenlijk altijd zo is dat er wel iets ontbroken heeft op een bepaalde manier. Dat er iets niet helemaal goed gegaan is. En je zou kunnen zeggen, dat is niet voor niks. Maar daar zal ik later wat over zeggen. En er is dus een discrepantie tussen zeg maar de verwachting van een kind, wat aansluiten, maar wel niet aansluiten. En wat ook interessant is, dat is universeel. Dus bijvoorbeeld, laat maar een voorbeeld nemen. Een kind heeft een bepaalde hoeveelheid aandacht nodig. En die aandacht moet ook nog een bepaalde kwaliteit hebben, et cetera, et cetera. Nou, dat gegeven, dat geldt voor kinderen in Zeist, maar dat geldt ook voor kinderen in Mexico of in China. Er is eigenlijk een universeel gegeven hoe die benadering er eigenlijk uit moet zien, zoals er ook een universeel lijden is. Dus zeg maar waar het niet gaat zoals je dat verwacht. Dus ik zou maar zeggen, ouders die onderdrukkend zijn. Ik bedoel, of je nou in Mexico woont of waar je ook woont, dat ervaar je als pijnlijk. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat zeg maar de inhoud van wat er gebeurt kan heel anders eruit zien. Ik zal maar zeggen, je kunt in een stenen huis of in een tent opgroeien of in een hutje of ga zo maar door. Dat zijn dan de uitwerkingen. Maar op het basale, relationele niveau, wat daar, je zou kunnen zeggen, idealiter gebeurt, is universeel. Wat erg interessant is. Dus dat betekent dus dat een kind eigenlijk opgroeit, wat ik dan noem, een referentiekader van fundamentele goedheid. Je zou kunnen zeggen, dus op fundamenteel niveau, hoe het eigenlijk hoort te zijn. Eigenlijk ook in de teleurstellingen, in de pijn, in het verdriet, et cetera, wat je als mens ervaart, is eigenlijk de andere kant van diezelfde medaille. Je zou kunnen zeggen, als er geen fundamentele goedheid zou zijn, zou er eigenlijk ook geen lijden zijn, zou er eigenlijk geen verdriet zijn, et cetera, et cetera, et cetera. En trauma's, en ga zo maar door. Dat is de andere kant van de één en dezelfde medaille. Als je dan eigenlijk verder gaat kijken, waar gaat dat lijden eigenlijk over? Dan gaat het heel erg over de behoefte dat het anders is. De neiging om er iets aan te veranderen. De neiging om het te beïnvloeden. Maar daar zit heel vaak veel energie in. Maar zeker een baby heeft natuurlijk maar betrekkelijk weinig mogelijkheden om de dingen te veranderen. Maar zelfs als volwassenen hebben we maar een beperkte scala aan mogelijkheden om situaties te veranderen. Toch is er een soort reflex om dat wel te willen. Ik bedoel, het is dezelfde reflex als dat je als je met je handen in de brandnetels zit en het gaat prikken, dan trek je hem terug. Dat is het minste wat je doet. De fight or flight reactie, zoals ze dat wel noemen in de wetenschap van de stress, et cetera, et cetera. Dus dat zijn allemaal reflexen waarmee je eigenlijk reageert op een situatie en vooral ook jezelf eigenlijk wil beschermen. En dat is zoals het leven is georganiseerd. Het bijzondere is dan verder, dat desalniettemin een kind automatisch, je zou ook nog kunnen zeggen, is misschien wel belangrijk om aan te nemen, je zou kunnen zeggen dus dat een kind geboren wordt vanuit de veronderstelling dat hij in een soort paradijs komt. En alle afwijkingen van dat paradijs zijn pijnlijk. zijn verdrietig. En het belangrijkste daarbij is, dat hij eigenlijk ervan uitgaat dat hij in een blije wereld terechtkomt. In een wereld die gewoon van mensen die blij zijn met elkaar, maar die vooral ook blij zijn met jou als baby. En de realiteit is natuurlijk vaak dat normaal gesproken, universeel, is dat nooit helemaal het geval is. En kinderen zijn heel gevoelig voor het lijden van hun omgeving. Je hebt tegenwoordig van die filmpjes, ik weet niet of je dat eens gezien hebt op Facebook, waarbij ze dan ik vind ze altijd een beetje vreed, dat soort filmpjes, maar waarbij een moeder bij een baby van, weet ik veel, een half jaar of een jaar of zo, heel verdrietig kijkt. En dan zie je binnen een minuut dat die baby bijvoorbeeld ook verdrietig wordt. Dus een baby is buitengewoon gevoelig voor de gesteldheid van die moeder. Niet dat hij daar woorden voor heeft, niet dat hij daar taal aan heeft, maar juist daardoor zelfs is hij extra gevoelig voor wat er gebeurt. Dus er is die gevoeligheid en er is eigenlijk de impuls bij ieder kind om de situatie te corrigeren, de situatie te herstellen. Zodanig dat met name moeder of vader weer blij worden. Daar is eigenlijk alles op gericht. Waar dat niet lukt, moeten gevoelens geparkeerd worden. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, gevoelens, pijnlijke gevoelens worden geparkeerd om eventueel in een veel latere fase van het leven weer terug te komen, om ze verder te kunnen verwerken. En die pijnlijke gevoelens gaan, een van de dingen waar het over gaat, is een van die pijnlijke gevoelens is dan vooral dat je het als kind niet hebt kunnen verbeteren. En dat geeft gevoelens van schuld. En basale gevoelens van schuld. Basale gevoelens van dat je een soort verantwoordelijkheid die je had voor je gevoel, een soort van loyaliteit die je had voor je gevoel, dat je die niet hebt kunnen realiseren. Op zich is het feit dat je je als mens schuldig kunt voelen, ergens over, heeft natuurlijk eigenlijk iets moois. In de zin, want het is een natuurlijk gegeven eigenlijk dat een mens een ander mens geen pijn wil doen. Als je dat wel wil doen, dan zijn het mensen die ver van huis zijn. Zal ik maar zeggen. Als je nog maar één doel hebt, is dat iedereen zoveel mogelijk pijn te doen, dan ben je ver weg. En normaal gesproken wil een mens een ander mens geen pijn doen. En betekent dat ook dat überhaupt aanwezig zijn bij iemand die echt verdrietig is, of ga ze maar door, dat roept eigenlijk heel gemakkelijk jouw verdriet op. Dus een gevoel van compassie of mededogen bij een persoon. Je zou kunnen zeggen, zolang het, dan gaat het eigenlijk goed. Dan is de betrokkenheid eigenlijk reëel. Bij veel mensen, zo niet bij iedereen, is het zo. Dus dat is zeg maar als het ware een gezonde bovenlaag. Vaak. Dus op een dieper niveau zitten diepere gevoelens van schuld, die eigenlijk al vroeg uit de jeugd tevoorschijn zijn gekomen. Dus zeg maar, waar je als kind verantwoordelijk hebt genomen voor het lot van je ouders. Meest zichtbaar is dat bijna altijd als bijvoorbeeld een van de ouders is komen te overlijden. Dan zal een oudste kind neemt altijd de verantwoordelijkheid. Staat als een paal boven water. En leidt er vaak toe dat zo'n kind in ook op oudere leeftijd heel veel verantwoordelijkheid neemt. Als je mensen goed helpt, zal ik dan maar even zeggen. Als het gaat over bijvoorbeeld dingen als burn-out. En ga zo maar door. Dus als mensen overspannen worden omdat ze eigenlijk te hard gewerkt hebben. Is eigenlijk altijd op dat soort basale schuldgevoelens terug te voeren. En ook dat lost pas op. Als, laat het maar zeggen, als dat doorvoeld is. Als dat de pijn daarover. Die dan als het ware geparkeerd is, in het onbewuste is opgeslagen, als het ware in de kelder ligt, als dat weer in het bewustzijn komt, en vooral in het voelende bewustzijn komt, waarin dat alsnog verwerkt kan worden. Waardoor het ook... Dus voor heel veel mensen is het bijvoorbeeld moeilijk, een van de manieren, want dat is misschien interessant... Een van de dingen waardoor je bij jezelf bijvoorbeeld kunt vaststellen of dat speelt, dat is bijvoorbeeld de moeite om sorry te zeggen. Er zijn best veel mensen voor wie dat heel moeilijk is. Waarom is dat moeilijk? Omdat er die basale schuldgevoelens zijn. Eigenlijk omdat er een basaal gevoel is van ik heb gefaald, ik ben slecht geweest, ik ben eigenlijk geen goed mens geweest, want ik heb lijden maar gewoon laten bestaan. He, dus zo gauw dat op een bazaal niveau het geval is, en eigenlijk dus dit soort innerlijke overtuigingen ontstaan, is het moeilijk om sorry te zeggen. Is het moeilijk om te accepteren dat je gewoon een beperkt wezen bent. En een beperkt wezen zijn betekent gewoon dat je af en toe iemand tot last bent. Dat is bijna geen ontkomen aan. Dat iemand gewoon last van je heeft, dat hij voor mij wat pijnlijk door je geraakt is of zo, zonder dat je dat bedoeld hebt, bij wijze van spreken. Maar goed, af en toe ben je ook gewoon boos en heb je er ook lol in om een beetje, wat heet lol, maar ik bedoel, dat is wat een mens doet. En dat is bijvoorbeeld één van de redenen waarom het moeilijk is om dat soort situaties eigenlijk tot een goede oplossing te brengen. Dus daarom is het eigenlijk belangrijk om die basale gevoelens van zelftwijfel, zo kun je ze namelijk ook noemen, om die te onderzoeken. Dat is een van de dingen die wij doen, aldoende zo in de opleiding zijnsoriëntatie. Mijn idee is dat zeg maar, dus eigenlijk heb je wel, in dat verband heb je twee categorieën mensen, zou je kunnen zeggen. Dat is mensen die vooral proberen te vermijden om een ander tot last te zijn. Die vooral tegemoetkomend zijn. Die het moeilijk vinden om grenzen te stellen. En gaan ze maar doen. Dat is wat wij liefdesmensen noemen. Er is een andere categorie mensen die doordat ze we zouden kunnen zeggen liefdesmensen hebben de neiging om een positieve factor te zijn door in ieder geval vooral de ander niet tot last te zijn. Er is een andere categorie mensen, die is er eerder op gericht om een ander mens te veranderen. Om invloed uit te oefenen op een ander. Dus bijvoorbeeld om te beginnen op de ouders. Om ze de waarheid te vertellen. Hoe het nou eigenlijk hoort, et cetera, et cetera. Dat komt uit dezelfde goedheid voort, die tendens. Dus met andere woorden, de ene is niet beter dan de ander. Maar het is een andere manier van doen. Deze mensen zullen zich ook eerder slachtoffer voelen. Slachtoffer voelen wil zeggen dus dat je eerder het gevoel hebt dat die ander verantwoordelijk is voor jouw ongeluk. Liefdesmensen hebben heel sterk het gevoel dat zij verantwoordelijk zijn voor het ongeluk van de ander. En slaan zichzelf überhaupt vaak over. Andersom, waarheidsmensen zijn mensen die eerder geneigd zijn zich slachtoffer te voelen van een ander. Eerder het gevoel hebben dat een ander de oorzaak is van hun probleem. Komt voort uit de basis dat het niet lukte om de ander gelukkig te krijgen. Dus dat betekent eigenlijk dat je in eerste instantie gaat proberen de ander gelukkig te krijgen. Als het dan niet lukt, ga je eerder tegen de ander afzetten. Dat geeft een gevoel van ongeluk aan jou. Het nadeel daarvan vooral, dus in partnerrelaties, komt heel veel voor dat die twee categorieën mensen elkaar opzoeken. Dus de categorie mensen die, dus de ene partner is de partner die zichzelf vaak als onvoldoende ziet. De andere partner is de partner die de ander vaak als onvoldoende ziet. En dat gaat eigenlijk heel goed samen. Een tijdje. Dus komt er eigenlijk op neer dat de een heel erg de best doet om tegemoetkomend te zijn aan de ander. En de ander desalniettemin ontevreden blijft. Dat is wat vaak voorkomt in relaties. Wat dan belangrijk is, is eigenlijk dat bijvoorbeeld een kader als dit duidelijk is, ja, wat er eigenlijk aan de hand is, waar dat eigenlijk doorkomt. Dus de eerste categorie mensen heeft de neiging zichzelf over te slaan, wat pijnlijk is. En dus heeft moeite om grenzen te stellen, et cetera. En ook verantwoordelijkheid aan de ander te geven. En neemt te veel verantwoordelijkheid op zich. De andere categorie mensen heeft eerder de neiging om de ander verantwoordelijk te maken. En de ander te beschuldigen op een eigenlijk niet reële manier. Wat weer terug te voeren is op een dieper niveau van schuld in de persoon zelf. Dus zeg maar, wil je vrij zijn, wil je vrij mens zijn, wil je vrijuit kunnen relateren met anderen, is het eigenlijk nodig dat dat soort basale gevoelens doorgewerkt worden. En dat kun je leren te doen dus door de incidenten van het dagelijks leven, om daar eigenlijk werk mee te doen. En dat zijn de situaties waarin je je gekwetst voelt. En de kwetsingen, of de teleurstellingen, of de verlatingen, etcetera, die je in je dagelijks leven meemaakt. Als je daar eigenlijk jezelf in leert begeleiden, er komt daar geleidelijk aan meer rust in. Dat is eigenlijk de bedoeling van het zijnsgeoriënteerde pad. Komt er dan eigenlijk op neer dat je meer in vrede raakt met het beperkte wezen wat je in feite bent. Kijk, het probleem van de uitgangssituatie, dus van dat we eigenlijk vertrekken vanuit de fundamentele goedheid, dus het niet lukt om die te realiseren, het probleem is dat op de achtergrond dat ideaal blijft bestaan. En dat ideaal heeft een soort dwingende werking. Leidt bijvoorbeeld tot wat we noemen de innerlijke criticus. De innerlijke criticus is een soort verinnerlijkte norm van hoe jij als persoon hoort te zijn. En als je je op een manier gedraagt die niet in overeenstemming is met de innerlijke criticus, dan laat hij je dat weten. Op een pijnlijke manier. Eigenlijk vergelijkbaar met hoe je ouders ooit lieten weten hoe je hoorde te zijn. Alleen dan is het een soort gefixeerde uitwerking van die fundamentele goedheid. Dus met andere woorden, een dwingende uitwerking over hoe het eigenlijk hoort te zijn. Dus wat belangrijk is, is aan de ene kant is er geen ontkomen aan dat wij verlangen, zeg maar, naar een, dat wij er eigenlijk bazaal naar verlangen om vooral een positieve factor te zijn, om van betekenis te zijn. De basis daarachter is dat dat als het ware op een bepaalde manier gedefinieerd is, hoe er dat uitziet. Dat hangt ook direct samen met de idealen van je ouders. Die neem je als het ware over. Maar dat zijn de uitwerkingen van het basale verlangen vanuit de fundamentele goedheid. Dus wanneer je als het ware de beperktheid daarvan kunt accepteren, alleen dan is eigenlijk de realisatie van fundamentele goedheid. En realisatie, daar bedoel ik mee, dus dat je het leven met jezelf, met een ander, met de wereld, als fundamenteel goed kunt ervaren. Ondanks dat het een beperkte wereld is. Ondanks dat jij zelf, laten we zeggen, op een bepaalde manier beperkt bent. En ondanks dat een ander op een bepaalde manier beperkt is. Dus bijvoorbeeld door in relatie, bijvoorbeeld als je de beperking van een ander accepteert, het eigenlijk om maar over met een ander in gesprek te kunnen, ik zal maar zeggen, bij wijze van spreken, dat speelt natuurlijk in een partnerrelatie, maar het speelt bijvoorbeeld ook tussen een leidinggevende en een medewerker. Dus alleen wanneer die medewerker, als het geen heftige emotionele reactie, als het heftige emotionele reactie bij de leidinggevende, dat die medewerker zo functioneert als die functioneert, dan komt er eigenlijk op meer heftige emoties. Dus hij gaat tieren of vloeken of ga zo maar door. Ja, dan wordt de situatie niet beter van. Dus de situatie zal alleen beter worden als we dus het probleem kunnen accepteren. De beperking kunnen accepteren. Maar het grote misverstand is vaak dat we een beperking accepteren ook betekent dat je het meteen goedkeurt en ook meteen goed vindt. Maar je kunt een beperking als beperking erkennen, maar dat hoeft nog geen agressie op te roepen om dat te veranderen. Het is bij wijze van spreken hetzelfde als dat hier stof op de grond zou liggen en je gaat hier stof zuigen en wat dan ook. Ja, dan hoef je niet vreselijk boos te zijn op het feit dat er stof op de grond ligt, want er ligt af en toe wat op de grond. Zo simpel is het. Ja, dus dat hoort bij het leven, dat er af en toe gestofzuigd, stofgezogen moet worden. Ja, dat is wat bij het leven hoort. Dus dat we te dealen hebben met bepaalde beperkingen. Dat neemt die weg dat beperkingen ook makkelijk dus emotionele reacties oproepen. Wanneer je dus, wat dan dus weer de noodzaak is, is dat je met die emotionele reacties om kunt gaan. Wanneer dat kan, dan kun je, zeg maar, in omstandigheden van beperkingen positief blijven functioneren. Dat is wat we vanuit die fundamentele goedheid waarmee we geboren zijn, eigenlijk willen. Heel veel teleurstelling, heel veel frustratie, heel veel depressie, of ga zo maar door, is het gevolg van het feit dat we het eigenlijk, dat het ons niet lukt om die positieve factor te zijn. Die we eigenlijk ten diepste eigenlijk willen zijn. Eigenlijk wat we proberen te bereiken in de zijnsoriëntatie met mensen, door training te geven en mensen leren zichzelf te begeleiden in moeilijke omstandigheden, dan betekent eigenlijk dat je eigenlijk voor jezelf de grootste uitdaging bent. Wanneer je eigenlijk geleerd hebt met jezelf de beperkingen van de wereld te accepteren, aan te kijken, ze niet te hoeven afwijzen, maar dat je er op een relaxte manier bijvoorbeeld mee bezig kunt zijn om daar invloed op uit te oefenen, dan wordt het mogelijk om die positieve factor te zijn. Alleen al doordat je als leidinggevende of wat voor functie je ook hebt, of als vader of als moeder, dat je rustig kunt blijven in omstandigheden die voor een ander, voor een medewerker, voor een kind of wat dan ook heftig zijn, daarmee heb je eigenlijk een toegevoegde waarde. Daardoor kan, laten we zeggen, de beperkte en misschien ook de ruwe versie van hem. Dat is eigenlijk ook als een kind dus zeg maar boos is of verdrietig is en zo, dan verwacht hij eigenlijk een rustige ouder. Bij wie die bij wijze van spreken op schoot kan zitten en weer kan kalmeren. Dat is misschien wel een van de belangrijkste functies van een ouder. Dus dat kind zijn emotionele systeem kan reguleren met jou. Wat mogelijk is, is dat wij dat zelf weer als volwassenen, tenminste, leren met onszelf. Ik heb eigenlijk de neiging om het er voor dit moment even hierbij te laten. En dat we gewoon even verder gaan met even iets te drinken en dit is even te laten bezinnen. En dan gaan we daarna... gaan we er eens wat verder over praten, op een rustige manier.